Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, Psalm 122, vers 1 en vers 3. Ik ben verblijd wanneer mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. En bij de preek wordt meer vers 3, maar ik wil vers 1 toch ook graag laten zingen. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Er is een andere microfoon, dus het geluid kan iets anders klinken dan u gewend bent. Hoop wel dat het goed te volgen te verstaan is. Psalm 122, vers 1 en vers 3.
Thank you.
Een van de preekstof doen we vanavond een belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met Heidelbergse catechismus, zondag 40 en van zondag 42 vragen en antwoord 111. En laten we nazingen van psalm 37 vers 14, wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor in weldoen onvermoeid, psalm 37 het 14e vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Wat eist God in het zesde gebod, gij zult niet doodslaan, dat ik mijn naaste niet met gedachten, ook niet met woord of enig gebaar en nog veel minder met de daad, door mezelf of door anderen onteer, haat, kwets of dood, maar dat ik alle wraakgierigheid afleg. Dat ik ook mezelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende doodslag, leert ons dat hij de wortel van doodslag, zoals nijd, haat, toren en wraakgierigheid haat, en dat hij dat alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat we onze naast, zoals de vorige gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toren, gebiedt ons dat we onze naasten lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, warmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren. En dat we ook onze vijanden goed doen. En wat gebiedt u God in het achtste gebod? Dat ik het nut van mijn naaste, waar ik dat kan en mag, zal bevorderen. Dat ik met hem zo handelen, als ik wilde dat er met mij gehandeld werd. Daarom boven ook dat ik trouw arbeid, of dat ik de hulpbehoevenden zou mogen helpen. Amen. Er is een voorbede gevraagd voor de heer J. Dral, Koninginweg in Bodegraven. Hij werd vanmorgen onwel in zijn winkel en is met steeds hoger wordende koorts in het ziekenhuis Nieuwegein opgenomen. Zoeken wij Gods aangezicht in ons gebed. Heere, in uw hand zijn onze tijden. En ook de tijden dat we onder uw woord mogen zijn in uw dienst, ontvangen we uit uw hand en vanavond krijgen we dat voorrecht weer, dat we door de weeks in uw huis mogen zijn. En we moeten het ook eerlijk erkennen, Heere, dat we dat ook nodig hebben, dat wij dat steeds weer nodig hebben. Want wat wij weten, dat zakt weer weg. Wat we ervaren en ontvingen van u, dat zakt weer in. En wat wij door uw genade ten goede willen, dat verliest zijn kracht weer.
We hebben telkens weer het nodig, Heer. Het voedsel van de verkondiging, het voedsel van de vermaningen, het voedsel van de aansporingen. En met dat verlangen, Heer, wenden we ons tot U. Wil ons vanavond verkondigen. Wil ons vanavond vermanen. Wil ons vanavond aansporen tot een leven in de liefde tot U en tot onze naaste. En waar het verlangen er niet is, Heere, wilt U dat verlangen dat dan geven, Heere. Werk in ons aan het besef dat wij Uw verkondigingen en Uw vermaningen niet missen kunnen, Heere. En wilt U dan geven dat het voedsel dat U ons vanavond aan wilt reiken, dat ons dat kracht mag geven. Ons Christus doet gedenken en zijn liefde. Dat het ons U en onze naasten doet liefhebben. Elke dag van ons leven in de praktijk van het leven. Dat we in die levenslange les, die levenslange oefenschool, toch ook mogen vorderen, Heer. En elke dat wij, als we daar weer in vallen, dat we worden opgericht. En dat wij de loop voort zullen zetten, de strijd niet op zullen geven. Uit moedeloosheid. Dat we ook niet vertragen zullen. Maar dat we ons zullen beijveren, Heere, biddend en wakend. Om een leven te leven dat een leven van liefde is tot U en tot ieder die op ons pad komt. Daarom bidden we, Heere, o Zoon. Maak ons Uw beeld gelijk. En Uw beeld, Heere Jezus, dat kent geen jaloezie, geen drift, geen egoïsme, geen haatdragendheid, zelfs geen zweem daarvan. Maak ons dat beeld gelijk. Maak ons dat beeld hoe langer, hoe meer gelijk. En verlos ons van de boze. Dank U, Heer, dat we weer bijeen mogen zijn. Als kinderen, jongeren, ouderen, door U bijeen geroepen, bijeen gebracht in Uw huis. Met hen die thuis andere plaatsen met ons meeluisteren. Trek onze aandacht naar U toe, Heer, naar de dingen toe die ons verkondigd mogen worden. Dat onze aandacht, onze gedachte ook naar een werk- of schooldag, die dingen los kunnen laten. Druktes los kunnen laten, dingen voor morgen los kunnen laten, zorgen los kunnen laten. En dat onze gedachten getrokken en gericht worden op het woord dat U vanavond voor ons bedoeld hebt. We bidden in het bijzonder voor de heer Dral die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Zegent U de onderzoeken. Geef dat de oplopende koorts tot stilstand gebracht en gedempt mag worden. Geeft U dat er een keer ten goede mag komen, dat zijn leven gespaard en bewaard mag blijven. En bovenal, Heere, dat U Uzelf hierin doet kennen, doet vinden en laat opmerken. We bidden, Heere, om een opwekking en een leving in dit deel van ons land en volk, dit deel van de kerk. Geeft U dat, Heere, zo onvoorstelbaar voor onze menselijke bevattingsvermogens, dat er geen huis wordt overgeslagen, dat er geen dag voorbij gaat, of er komen weer mensen tot bekering in en buiten de gemeente. Het zou Uw naam toch ontzaglijk verhogen en verheerlijken, Heere. Dat is ook onze enige pleitgrond. Doe het om Uw naams wil en doe het daarom ook onder Uw volk Israël. Laat de volheid van dat volk zich wenden tot Jezus, tot de Messias. En laat het mogen zijn in de tijd dat wij het nog beleven mogen, Heer, op aarde. Laat het mogen gebeuren in de tijd dat wij het mogen zien. En in ons leven dat wonder van Uw trouw zullen mogen meemaken. Hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen.
We lezen het Romeinen 12 en we gaan verder waar we gebleven zijn. Dat is bij het 9e vers van het hoofdstuk. Romeinen 12 vers 9 tot en met 21, de tweede helft van het hoofdstuk. Romeinen 12, vers 9. Daar spreekt de brief van de Romeinen en dus Gods woord als volgt. De liefde zij ongeveinsd, oprecht. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Wees niet traag in het benaastigen, het beijveren. Wees vurig van geest. Dient de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. En volhard in het gebed. Deelt mee tot de behoeften van de heiligen. En tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent. Maar vervloekt niet. Verblijd u met de blijden. Weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. En wees niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminde. Maar geef de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem, en in hem dorst, zo geef hem te drinken, want daardoende zult ge kolen vuur op zijn hoofd hopen. Wordt door het kwaad niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Tot zover uit Romeinen 12. De versen 11 en 12, die wil ik voor de volgende keer bewaren. Die staan ietsje los van de rest van het schriftgedeelte. Dus dan handelen wij vanavond over vers 9 en 10... En vers 13 tot en met 21, dat gaat over de liefde. Ten eerste liefde uit het geloof. Ten tweede liefde tot de broeders. Ten derde liefde voor de vijanden. Liefde uit het geloof. Tot de broeders en zusters. En voor de vijanden zelfs. Dat is Romeinen 12 vanaf het 9e vers dus. De afkondiging betreft de dienst, die begint over 14 dagen, dan is het 12 februari, zoals gezegd, dan Romeinen 12, vers 11 en 12 open met elkaar te behandelen. Ook vanavond zijn er 3 collecten, zoals u weet dat vanaf het begin van dit jaar is in de woensdagavonddiensten. De eerste voor het evangelisatiewerk in de Roemeense gevangenissen, de tweede voor de kerk aan de uitgang, ook collecten, bestemd voor de kerk, van harte aanbevolen. We zingen Psalm 133 in zijn geheel, dus Psalm 133. Vanavond dus Romeinen 12, vers 9 tot en met 21, behalve dan de versen 11 en 12, die over 14 dagen hopen te behandelen. Verder hopen we het bijna vers voor vers te volgen met elkaar. De liefde ten eerste uit het geloof, ten tweede tot de broeders en zusters en ten derde voor de vijanden. Gemeente 1 Korinthe 11, denk ik zo, dat hoofdstuk dat kennen we wel. Bekende hoofdstuk over de liefde. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. 1 Korinthe 13. Wat minder bekend is, denk ik, dat Romeinen 12 ook over de liefde gaat, over diezelfde liefde gaat. En de eerste twee versen van dit hoofdstuk, hoorden we 14 dagen geleden, ging over liefde tot God, om onze lichamen te stellen tot een levende offerande, uit liefde tot God, om te beproeven wat de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is, want elke gelovige die zal het van harte zingen, God heb ik lief. Maar vanaf vers 9, dus voor vanavond, gaat liefde tot de naaste. De liefde die begint in de gemeente, zo'n beetje tot met vers 16 is dat. Maar die is dan niet alleen tot de gemeente uitstrekt, die zichzelf uitstrekt, zelfs tot de vijanden. Dat is dan vers 17 tot met 21. Want elke gelovige, die zingt als goed is, net zo graag, mijn naaste heb ik lief. Liefde is dus heel belangrijk in het christenleven. Je zou het zo kunnen zien. Geloof, dat is de wortel. En liefde is de stam met alle takken en blaadjes, die natuurlijk uit die wortel opkomt en door die wortel gevoed wordt. En dan kun je ook zien dat die wortel levend is. Als er geen stam boven de grond komt met takken en blaadjes eraan, dan is die wortel blijkbaar afgestorven. Is die wortel in de grond blijkbaar dood. Als er geen liefde komt tot God en tot mijn naaste, wie die naaste ook is, dan is mijn geloof dood. En wat Jacobus zegt, een dood geloof, een geloof zonder liefde werken, is geen echt geloof. Het gaat om een geloof dat door de liefde werkende is. En hoe gezonder dan die wortel van het geloof is, hoe beter natuurlijk die stam, die takken, die blaadjes en die vruchten zullen zijn en zullen groeien. En die wortel van de boom, die haalt zijn voedsel en zijn vocht dan weer uit de grond wat ingeplant is. Zo haalt de wortel van het geloof, die haalt zijn voedsel uit de grond van Jezus Christus en zijn werk en van zijn liefde. De wortel van het geloof, die put uit Christus en zijn liefde en zijn werk. Nou, zijn liefde die zo duidelijk schittert in zijn weg op aarde, in zijn lijdensweg. Denk aan zondagavond jongstleden. Dat is geboren en ontvangen, heilig geboren, heilig ontvangen. Dat hij heeft geleden, is veroordeeld, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Ja, in dat stuk van het leven van de Heer Jezus blijkt zijn liefde, dit had hij allemaal ervoor over. Dit wilde hij allemaal voor ons doen. En daarvoor geldt niet dat je als gelovige zegt, oh ja, dat weet ik allemaal wel. Dat is niks nieuws meer voor mij. Nee, als gelovige laat je je daar steeds weer door voeden. Put je steeds weer uit die liefde van. Je raakt er niet op uitgekeken, niet overuit gedacht, raak je het overuit verwonderd ook. En bovendien, je hebt die liefde ook steeds weer nodig. Vanwege nieuwe zonden en vanwege nieuwe dagelijkse afdwalingen en vanwege nieuwe schulden. Je blijft als gelovige constant putten uit die liefde van Christus. En al zou het ook alleen nog maar zijn, omdat het zo heerlijk is om die liefde te overdenken en te mediteren, omdat het zo wonderlijk is. Zo'n liefde voor een mens zoals ik,
een zondaar, een ondankbare, een overtreder, een verachter van God van nature, en dan zulk een liefde van mijn heiland. Nou, dat bedoelde Paulus toen hij in vers 1 van Romeinen 12 schreef: ik bid u, broeders, door de ontfermingen Gods. Ik bid u, broeders, ik vermaan u, broeders, door de liefde van God. En eigenlijk kun je dat eerste vers boven elk vers van hoofdstuk 12 zetten. Dus ook boven vers 9. Ik bid u bij de liefde Gods. En boven vers 10. Ik bid u bij de liefde Gods. Bedenk hoe uitnemend Hij ons eerst heeft lief gehad. En zo zal het geloof, puttend uit de liefde van Christus, ook zelf lief hebben. God lief hebben, maar ook de naaste lief hebben. Een liefde uit het geloof. Nog een tweede ding om ervan te zeggen. Dat gaat alleen niet vanzelf. Je kan niet zeggen, als je nou in Jezus gelooft, als je uit de liefde van Jezus leeft, dan komen die takken van de liefde toch wel vanzelf met die blaadjes en die vruchten. Dan vindt dat allemaal zijn weg wel. Als je Jezus lief hebt, dan ben je vanzelf ook uit de liefde tot God en de naaste. Nee, blijkbaar werkt het niet zo. Want Romeinen 12 geeft juist op dit punt, vanaf vers 9, de ene vermaning naar de andere. Het zijn er nogal wat vanaf vers 9. Het zullen er minstens 10 zijn. En dan uur van het Nieuwe Testament vindt precies hetzelfde. Wie alle vermaningen uit het Nieuwe Testament nu weg zou laten, die houdt ze wat maar een half Nieuwe Testament meer over. En zo ook hier in Romeinen 12. Hebt elkaar hartelijk lief. Deelt mee in de behoeften van de heiligen. Weent met de wenenden. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Blijkbaar gaat Paulus, Heilige Geest, niet uit van de gedachte: ja, maar dat is als je nou gelooft en de Heer Jezus lief hebt. Toch allemaal. Ja, dan komt dat vanzelf wel. En dan spreekt dat toch vanzelf. Dat je al die dingen doet. Daar hoeven geen woorden meer aan vuil te maken. Nee, blijkbaar toch wel. Blijkbaar weet de Geest dat het geloof die vermaningen de ene na de andere nodig heeft. Kijk, natuurlijk zou dat vanzelf moeten spreken allemaal. Natuurlijk zou het als het ware ook allemaal vanzelf moeten gaan. Dat liefhebben van God en het liefhebben van de naaste. Dat zou vanzelf moeten gaan. Maar blijkbaar werkt dat zo niet. Blijkbaar zijn het tegenkrachten in de gelovigen, ook in de gelovigen, die dat altijd maar weer terugdringen en stremmen en tot stilstand willen brengen. Net alsof je met een fiets door het zand fietst. Als je watert in het begin, dan gaat het nog wel, maar op den duur, door dat zand onder je wielen, waar je wielen inzakken, komt je fiets weer helemaal tot stilstand. Er zijn in ons leven krachten die de vaart van de liefde blijkbaar tegenwerken. Tot stilstand brengen, stremmen, blokkeren. Krachten van egoïsme, van eigen belang en van eigen eer, van druk zijn met mezelf en gericht zijn op mezelf. Krachten waardoor de vaart van de liefde eruit gaat. En zomaar tot stilstand gebracht wordt. Dan zijn die vermaningen nodig, zeg maar als touwen aan die fiets, om hem weer vlot te trekken, om hem weer vaart te laten krijgen. Dan zijn de vermaningen nodig om de liefde in mijn leven tot de naaste weer op te wekken. Weer aan te sporen, weer op gang te brengen en weer vaart te laten krijgen. En na een tijdje zakt die liefde weer in en heeft hij weer de vermaningen nodig om hem weer vaart te laten krijgen. Dat is toch wel herkenbaar. Als je gelooft, dan herken je dat toch wel. Dat je vermaningen, ja, zijn niet het leukste om te horen, maar dat je vermaningen, aansporingen, zo ontzettend hard nodig hebt. Dat het zo goed is dat een ander je weer eens aan iets herinnert. Je weer eens ergens voor waarschuwt. Je weer eens ergens toe aanspoort. Hè? En als je dat zo geleerd hebt, dan word je er ook niet meer zo kriegel van. Van ach, ach, hou nou toch op, dat weet ik allemaal zelf ook wel. En bemoei je met je eigen. En lukt allemaal wel. Nee, nee, nee. Die kriegeligheid, die gaat in het geloof toch wel. Toch wel hoe langer hoe meer af, als het goed is. Want dat getuigt niet van geestelijke zelfkennis. Als ik slecht tegen vermaningen en aansporingen van een ander kan. In het geloof, en dat herken je toch wel, hoop ik. In het geloof dan leer je dat je vermaningen en aansporingen nood is zo goed en nodig dat mijn man, dat mijn vrouw me er weer aan herinnert en me er weer op wijst. Het is zo goed en zo nodig dat mijn ouders en dat mijn vrienden me er weer toe aansporen en er weer met me over beginnen. En het is zo goed en zo nodig dat een ander gemeentelid of dat de kerkenraad me er weer op wijst en me er weer toe aanmoedigt. Het geloof, als je gelooft, dan herken je toch. Ja, dat heb ik steeds weer. Nou, het blijft niet vanzelf de goede kant uitgaan. En als dat de goede kant uit gaat, het blijft niet vanzelf vaart houden en gloed en vuur houden. Het loopt zo weer vast en het valt zo weer stil. Ik heb de vermaningen zo nodig. Er zijn wel twee belangrijke dingen vooraf. Die liefde tot de naaste komt op uit het geloof dat zich voedt uit de liefde van Christus. En die liefde heeft vermaningen nodig. Altijd maar weer. Want die tegenkrachten remmen het altijd weer af. En brengen het altijd weer tot stilstand. Ik heb de vermaningen nodig. Zoals die van Romeinen 12 vanaf vers 9. En dan begint het, ik gaf het al aan. Eerst met de liefde tot de broeders en zusters. Dus zeg maar binnen de gemeente. En dan straks komt er nog van vers 17, de liefde zelfs voor vijanden. En laten we dan maar hopen dat die dan toch in elk geval buiten de gemeente zijn, die binnen de gemeente zelf zitten. Vers 9, de liefde zij ongeveinsd, oprecht. Dan gebruikt Paulus het woord liefde, wat hij bijna altijd in het Nieuwe Testament gebruikt, dat bijzondere woord agape, het Grieks kent u misschien wel, hè, dat voor Gods liefde wordt gebruikt. De liefde van God. Die liefde van God, die het goede zoekt voor zondaren. En hoe? God zoekt ons welzijn. In alle opzichten, lichamelijk, psychisch, geestelijk. Maar God zoekt zelfs ons behoud. God zoekt ons eeuwige gelukzaligheid. God zoekt het beste. Hij zoekt onze zaligheid. En het is een liefde die dat goede zoekt. Niet voor mensen die hem aanstaan. Niet voor mensen die, nou ja, die vriendelijk voor hem zijn. En die bij hem in een goed blaadje staan. Nee, al zo lief had God de wereld. De verdorven wereld. De hem tergende wereld. De wereld die in de boze ligt. Dat is, agape, dat woord, hè. Dat is de liefde van God. Voor de wereld. Voor vijandige zondaren. En het is een liefde die het goede zoekt voor die ander. Wat het hem ook kost. Want zo lief had God de wereld. Dat is een enige geboren. Zo nota bene gegeven heeft. En dat de zoon vanuit die liefde zichzelf gaf. Tot in de dood, ja de dood en de Godverlatenheid aan het kruis. Dat is liefde. Dat is liefde. Die het echte welzijn voor een ander. Voor een ander die je totaal niet ligt. En al kost dat jezelf. Nou ja, als het moet desnoods. Mijn kind of mijn leven. Dat is liefde. En laat die liefde nou ongeveinsd, oprecht zijn. Geen toneelspel zijn. Laat die liefde alles doordringen. Ook, en dan begint het toch al mee met de woorden die je zegt. Je let zelfs op je woorden. Je wilt met je woorden aan de niet kwetsen of benadelen of bezeren. En laat die liefde dus zonder toneelspel, zonder bijbedoelingen zijn. He, zoals dat kleine jongetje van 5, dat op de markt bij de groenteman stond. En die groenteman die had een pakketje staan met hele lekkere kersen erin. Toen zei die groenteman tegen dat ventje, pak er maar een handje van. Maar dat ventje zei, heel bescheiden, ach, wilt u me geen handje kersen geven? Dat was toch bescheiden. Ja, dat ventje dacht, die handen van die groenteman zijn veel groter dan mijn kleine handjes. Dan krijg ik veel meer kersen. Bijbedoelingen. Liefhebben zonder stiekem iets voor mezelf te willen krijgen. Al was het maar eer, omdat ik zoveel andere mensen help. Nee, oprecht, zonder bijbedoelingen. Dus ook niet om door anderen aardig gevonden te worden. Daar staat er ook achter. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Liefde zoekt het goede, het welzijn, zei hij. Dat betekent ook dat ik dus soms niet mee kan praten en niet mee kan doen met de rest en met anderen. Ik moet het kwade haten en het goede aanhangen. In dat aanhang is iets van, anderen die kunnen zwaar je best doen om je van dat goede van God af te trekken. Om het goede van God los te doen laten. Maar dat mag nooit gebeuren. Houd het goede vast. Blijf het goede van Gods wetten aanhangen, ook al trekken anderen je daar vanaf en daar vandaan. En dan moet ik soms die ander vermanen, tegenspreken, waarschuwen. Als vader of moeder, of als vriend of klasgenoot, of als collega. Als die ander van God afgaat, als die ander van Gods wegen wegdrijft, dan moet ik aan het goede blijven hangen en dat uitspreken. En daar mijn vriend op aanspreken of mijn klasgenoot. En daar maak ik misschien helemaal niet populair mee. Misschien vinden ze me dan een stoorzender of een oude zeur die er weer over begint. Maar het moet. Omwille van het goede dat ik aanhang. En het kwade waar ik een afkeer van heb. Als ik dat maar nederig doe. En besef dat ik niet beter ben. En dat het me ook wat kosten mag, op zijn minst de tijd, om het die ander uit te leggen waarom dat hij ermee van God vandaan gaat. En waarom dat hij er zichzelf kwaad mee doet en schade mee doet. Laat die liefde oprecht zijn. Ziende op Jezus. Puttend uit hem en ziende hoe lief dat hij heeft gehad. Al maakt hij zich daar niet populair mee. Al maakt hij zich daar volstrekt ongewenst mee. Men vond hem een ongewenste gast in hun midden en op aarde. Hij werd erom gehaat en om vervolgd. Maar hij had lief. Hij bleef het goede aanhangen. En hij zocht het goede. En dat mocht hem ook wat kosten. Dat mocht hem ook zelfs alles kosten. Bedenk eerst die liefde van Christus, die me tevoren zo uitnemend heeft liefgehad. En hoezeer dat ik die liefde van Christus nodig heb, elke dag van mijn leven, dat hij me niet mijn gang laat gaan. Dat hij me niet met me meepraat. Nee, ik heb elke dag die liefde van de Heer Jezus nodig. Dat hij me op het goede wijst. En dat hij me terugtrekt. En dat hij me vermaant. En inderdaad, aanvaard dan die vermaning in dankbaarheid. Goed, Heere, dat u dat touw gebruikt om me weer op gang te brengen. Om me weer los te trekken uit mijn egoïsme en mijn zelfzucht. Heere, vermaan me alsjeblieft maar. Dag in, dag uit. Opdat ik echt oprechte liefde voor mijn naaste tentoon mag spreiden. Vers 10. Heb elkaar hartelijk lief uit broederlijke liefde. Broederlijke liefde, zusterlijke liefde. Ja, kijk, vrienden die kies je. Vrienden die liggen je. He, dat loopt lekker en dat gaat eigenlijk vanzelf. Vrienden, dat is niet moeilijk om die liefde te hebben. Want vrienden die liggen je. Je hebt je ook zelf gekozen. En niet iedereen hoeft ook je vriend te zijn. Maar broeders die krijg je. Die kies je, dat is in een gezin ook zo. Je kiest niet zelf uit wie je broer en je zus zal wezen. Die krijg je, die heb je al gekregen als je geboren bent, of die krijg je. Maar in de gemeente ook niet. De andere gemeenteleden, die zijn mijn broeders en zusters. Ze hebben immers dezelfde vader en dezelfde oudste broeder Christus Jezus. En daarom zijn de gemeenteleden mijn broeder en mijn zuster. Ik heb ze niet uitgekozen. Sommigen liggen me ook echt niet zo. Niet dat ik dat persoonlijk vind, in het algemeen gesproken, dat heb je. Sommige mensen die liggen je ook niet zo. Kun je niet zo heel makkelijk mee accorderen. Kan ook door karakterverschil komen, of door bepaalde voorkeuren of denkbeelden die ze hebben. Maar broederlijke liefde, die kiest en die selecteert niet. Broederlijke liefde ontvangt als broeders en zusters allen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn. En dat zal in de praktijk wel het meeste maken met degene die bij je eigen gemeente ook hoor. Die kom je het meeste tegen. Dus ik kies niet alles een kring uit van mensen die me liggen, die een beetje hetzelfde denken als ik, en met wie ik dus ook makkelijk erover praten kan. Nee, ik vind dat zo mooi, die broederlijke liefde, bijvoorbeeld bij beleidingscategorisatie. Je kiest niet zelf uit. Ik wil eens met die en met die en met die en met die wil ik wel samen beleidens doen. Nee. De Heer brengt je zelf tot beleidingscategorisatie. En als je komt dan zie je, oh, die heeft de Heer er ook gebracht. Met die broeders en zusters. Mag ik 2 seizoenen optrekken? En dan zijn ze mijn broeders en zusters. Heb ik niet zelf gekozen. Maar die heeft God me gegeven. Inderdaad, dan is het ook met een kring of een vereniging, of aan de avondmaalstafel, of op de avondmaalskring. Mijn gegeven broeders en ze, met hen moet ik het doen, mag ik het doen. Met eer de een de ander voor, wat lastig te vertalen. Dat bedoel ik in elk geval om de ander te eren en te waarderen, om de gaven die hij of zij heeft. Met andere woorden, let er nou eens op. Wat zie ik in die ander voor gaven van God? Wat proef ik in die ander van genade van God? Nou, dan vind ik die ander al gauw beter dan mezelf. Want bij mezelf weet ik hoe het van binnen eruit ziet. En dat is niet best. Dat is een bron van wanbedrijven. Dat is een poel van ongerechtigheid. Bij mezelf zie ik het van binnen. Bij die ander zie ik alleen de buitenkant. Nou, de buitenkant van een ander is al gauw mooier dan de binnenkant bij mezelf. Dus dan heb ik heel wat om die ander in te waarderen. Als ik probeer te zien welke gaven God die heeft gegeven. Welke genade God die ander heeft gegeven. De moeder van Augustinus, die ging graag bij mensen op bezoek. Misschien nu ook wel, zonder s'avonds of zo, of op een ander moment. Hè. Die ging graag bij andere mensen, andere gemeenteleden op bezoek, mevrouw Augustinus. Zij ging vooral graag op bezoek bij gemeenteleden die met elkaar een beetje overhoop lagen. Die een beetje ruzie hadden. A en B, zullen we maar zeggen. Dan ging ze graag naar meneer A toe. En wat deed ze dan? Dan ging ze bij meneer A allemaal goede dingen vertellen die ze wisten over meneer B. Wat voor talenten dat hij had, wat voor gaven dat hij had. Welke genade God hem had gegeven. Nou ging ze naar meneer B toe. En dan weet ze allemaal goede dingen willen die ze wist van meneer A. Met wie je een beetje een onmin leefde. Wat voor een gaven en talenten dat hij had. Wat voor mooie kanten van zijn karakter dat hij had. Welke genade van God hem had gezien. Ze probeerden zoveel mogelijk positieve dingen over anderen te vertellen. ze te bezoeken. Heerlijk om te praten over de goede dingen die ik bij een ander heb gezien en meegemaakt. En de slechte kanten dan? Die spreek ik uit tegen hemzelf. Onder vier ogen. De goede dingen, die vertel ik verder. De slechte dingen, daar spreek ik op aan. Onder vier ogen. Nou dan, hè, zouden jullie koffiegroepen? Zouden onze verjaardagen? Zouden onze visites heel erg veranderen? Als we deze richtlijn aan zouden houden? Zouden onze verjaardagspraatjes heel anders uit komen te zien? Als we dit als richtlijn, als norm zouden nemen? Deel mee en herberg. Vers 13. Er zijn er zoveel anderen die het minder hebben dan wij. Deel mee van wat je zelf hebt. Probeer dat ook eerst maar apart te leggen. Misschien die 10% wel, hè, die ergens in het Oude Testament wordt genoemd. Dan kun je het niet helemaal één op één gelijk overzetten qua situatie. Maar je weet maar proberen, hè, om uit te delen. Dat aan het begin apart te leggen. Want als je aan het eind van de maand kijkt, waar je nog overhoudt, dat is meestal geen 10% meer. Als je eind van het jaar kijkt, waar je nog kan missen voor goede doelen, dat is vaak ook geen 10% meer. Dan is het al gauw op. Probeer het eerst maar apart te leggen. En stel je huis eens open voor iemand die eenzaam is. Of die zonder onderdak is. Leer het ook op je gezin dat het christelijk is. Te delen met anderen. Heb elkander hartelijk lief. Met broederlijke liefde. Ziende op de Heer Jezus. Die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Ziende op de Heer Jezus. Die in de discipelkring. Zelfs Judas. Vriend. Noemde. Vriend. Je verraden zoon des mensen met een kus. Vriend. De Heer Jezus, die zelfs midden in de nacht alle tijd nam om Nicodemus te ontvangen. Die liefde van de Heer Jezus, die te allen tijd toevlucht wil zijn. Bij wie je te allen tijd je hart mag uitstorten. En ja, die liefde heb ik ook nodig. Dat ik te allen tijd in zijn doorboorde handen mijn hart mag leegkiepen. Met al mijn zorgen en mijn zonden. Met al mijn drap op de bonen van mijn hart en ongerechtigheid. Die liefde van de Heer heb ik nodig. Dat ik elk uur van de dag en de nacht mijn hart bij hem leeg kan kiepen. En vanuit die liefde elkaar lief hebben met een broederlijke liefde. De vermaning ter harte nemen. Dankbaar zijn voor de vermaning, Heere. Die heb ik nou. Het komt zo makkelijk weer tot stilstand. Hebt elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Vers 15 dan, vers 14 komt straks, vers 15. Verblijdt u met de blijde, weent met de wenenden. Ook al ben je zelf juist helemaal niet blij. Toch blij zijn met de mensen die het wel zijn. Blij kunnen zijn met een ander. Blij kunnen zijn voor een ander. Ook al zit ik zelf midden in de zorgen. Wenen met de wenenden. Niet om die mensen heen lopen. Als je vrij zou nemen voor een trouwdienst, doe je het ook voor een rouwdienst. Als iemand op zijn verjaardag zou gaan, ga je ook naar hem toe in het ziekenhuis. En ga je ook bij hem condoleren. Het verdriet en de verdrietigen niet proberen te ontwijken. Wat je wil doen voor een trouwdienst om opzij te zetten, zet je ook opzij voor een rouwdienst. Waar hebben we allemaal geen tijd voor? Waar zijn we allemaal druk mee? En hoeveel werken we buitenshuis? Maar zou het ook vrijwilligerswerk kunnen zijn? Dat je rond kunt komen en daarna met vrijwilligerswerk je tijd vult. Dat je daar als je trouwt op probeert rekening mee te houden. Moeten voor dit huis allebei blijven werken met alle beschikbare tijd die er is? Of blijft er tijd over voor vrijwilligerswerk? Om te wenen met de wenenden en om blij te zijn met de blijden, om hulpbehoevenden te kunnen helpen en te kunnen dienen. Wees eensgezind onder elkaar, waarschijnlijk nog beter vertaald. Heb één gezindheid naar elkaar toe, naar iedereen van elkaar dus. Iedereen met dezelfde gezindheid tegemoet treden, wie dat ook is, en hoe het hem ook ligt of niet ligt, dezelfde gezindheid van liefde naar een ieder toe, die ik ontmoet in de gemeente, in de kerk, en ook nog de buiten natuurlijk, hè. Niet streven naar de hoge dingen, hoge mensen met veel invloed of inspraak, of met veel macht of geld, die trekken vaak mensen aan zoals honing de bijen aantrekt. Want mensen willen wel graag een beetje iemand in de buurt verkeren die nog wat in de melk te brokkelen heeft en die heel wat invloed heeft. Moet je niet naar streven, moet je niet naar streven. Voeg je maar bij de nederige mensen. Mensen die je niks terug kunnen geven. Die geen beloning tegenover kunnen stellen. Die jou nergens, die geen kruiwagen voor je kunnen zijn. Dat er door veel mensen een beetje tweederangs behandeld worden. Gaan we naar die mensen toe. En probeer hen bij te staan. Probeer hen te helpen. Wees niet wijs in je eigen oog. Etaleer je eigen wijsheid niet. Besef dat je zelf ook steeds onderwijs hebt en steeds aan dwaling onderhevig kan zijn. En heb zo elkaar hartelijk, broederlijk, oprecht lief. Ja, ziende op Jezus. Die zoveel over had voor wie maar op zijn pad kwam. Ook die broeder Petrus die zo driftig kon zijn. Die broeder Thomas die zo hardnekkig en zo koppig ongelovig kon zijn. Die als een medelijdende hoge priester om zijn alles gelijk wilde worden. Hij weende met de wenende, in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Zelfs in de angst der hel, zelfs in de verlatenheid van God toe, om ons te hulp te komen. Want zo'n liefde heb ik ook nodig. De liefde van een heiland, voor wie niets te veel is. En die me in alles gelijk wil worden en die net zo diep wil dalen als dat ik gedaald en gezonken ben. Alleen van zo'n liefde kan ik leven en alleen van zo'n liefde moet ik het hebben. Puttend uit de liefde van Christus, de vermaningen dankbaar aanvaarden. Heren, het is zo nodig, het is zo goed. Dat u me maar weer met dat touw vaart erin brengt en me weer lostrekt van mijn traagheid en mijn vatsigheid op dit gebied. Hebt de broeders en de zusters hartelijk lief. En dan het derde, he, vanuit die kring van de gemeenteleden of van kerkmensen, he, liefde voor de vijanden zelfs, vanaf vers 14 en dan vanaf vers 16. Maar de 14 zegt, zegent die u vervolgen. Of die je kwaad doen, die je vervloeken, die je dwars zitten. Nou, dat lijkt hier wel wat ver weg en overdreven. Ik heb geen mensen die mij vervolgen, of die mij vervloeken. Nou, in andere landen weten broeders en zusters in het geloof er heel wat meer van. En het kan ook heel goed, of het is ook heel goed, om eens bij hen in de leer te gaan. Om in ieder geval het te weten en over die broeders en zusters te lezen, die echt vervolgd en die echt vervloekt worden. Ja, dat leest niet zo plezierig als een koopjesfolder. Of als een autoweekblad, of als ad.nl. Maar het is wel vele malen nuttiger. Lezen over christenen die worden vervolgd, die worden vervloekt, die hun leven niet zeker zijn. Dat is wel heel nuttig om dat te doen. Maar ja, degene die er het meest van weet, om vervolgd en vervloekt te worden, dat is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Dan kunnen we het beste lezen hoe hij werd vervolgd en verjaagd en vervloekt en met onrecht gevangen genomen en vals veroordeeld en uitgejouwd met kruisen. En onder al die mensen die dat deden, zie ik als gelovige ook al gauw mezelf staan. Hoor ik ook van lieveling mezelf roepen. Want ik zat ook niet op hem te wachten. Ik kan hem soms wel wegkijken als het me niet uitkomt. En ik wil mijn leven handhaven als het moet ten koste van hem. Bij al die mensen die hem onrecht hebben aangedaan. En die hem hebben uitgeschreeuwd, kruisen. Bij al die mensen die dat deden, hoor ik ook zelf. En hoe ging de Heer Jezus met zulke mensen om? Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Zo ging hij met die mensen om, die hem vervolgden en vervloekten. Hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, Romeinen 5. En voor vijanden heeft hij zijn bloed gegeven. Dat is liefde. Alles overgaat en gegeven voor hen die hem haten en vervolgden en kruisigden. Daar heb ik mijn zaligheid te danken. Dat hij zo met mij is omgegaan. Me niet in toorn en wraak heeft weggevaagd van voor zijn ogen. Maar voor me heeft gebeden. Voor me heeft geleden. Als je gelooft. Is dit toch het allerdiepste? Hè? Dit is toch het allerdiepste van ieder die gelooft. Zo is hij omgegaan met mensen zoals ik. Die hem haten en vervolgden en vervloekten. Zo ging hij met me om. Daar heb ik mijn eeuwige leven te danken. En de Vader, die deed en die doet dat nog steeds. Die doet niet na me, toen ik onbekeerd was niet. Heeft hij me verdragen. Heeft hij me geduld. Toen alles wat ik deed een speerstoot in zijn hart was, heeft hij me toch in het leven bewaard. Zolang ik onbekeerd was. En nou bekeerd mag zijn, bewaart hij me nog steeds in het leven. Daar heb ik mijn leven aan te danken. Aan die liefde van de Vader. Hoe hij vijanden draagt, verdraagt en spaart. En van hem uit hoor ik het Paulus dan zeggen. Zegent hem. Die u vervolgen. Zegenen, dat is wensen het goede. Bid hen het goede toe. Doe het goede voor hen. Wat tot hun welzijn, wat tot hun inkeer, wat tot hun behoud, wat tot hun zaligheid kan zeggen. Niet met gelijke munt terugbetalen. Ook niet met ietsje minder munt. Maar dat is nog dezelfde munt. Nee, maar de munt van liefde tegenover de munt van haat stellen. Dus geen wraak. Nou, stel je zo voor. Ik heb Catharsis ook wel eens genoemd. Dat is ontzettend onwaarschijnlijk. Maar het is wel hoe de Heer is, wat de Heer vraagt en wat ook de schrift hier bedoelt. Stel, iemand dringt mijn huis binnen, de pastorie. En die bindt me vast en ik zie voor mijn eigen ogen gebeuren. Dat hij mijn vrouw vermoordt. Of, en ik heb zulke ouders ook gekend. Iemand die te veel gedronken heeft. En je ziet dat hij jouw kind doodrijdt. Dan leert de liefde God. Ik mag niet met gelijke munt terugbetalen. Ook niet als die gelijke munt van heel wat minder waarde is. Ik mag uit woede en drift en kwaadheid die man nog geen schrammetje toewensen. En uit drift en woede mag ik hem nog geen schrammetje toebrengen. En dan denken, nee, het goed. Mag wij. Nee. Wat ik wel mag, want dat is dezelfde munt, alleen kleiner. Wat ik wel mag, is die persoon aanhouden of laten aanhouden. En uitleveren aan de politie en de overheid. 1 Romeinen 13. Zodat hij voor de rechter kan komen. En die is geroepen om de gerechte straf aan hem op te leggen. Terwijl ik dan bid, Heere, geef dat dit de moordenaar van mijn vrouw, dat dit de doodrijder van mijn kind, tot inkeer mag brengen. Heere, wilt u dit gebruiken in zijn leven? Om hem naar me toe te laten komen. Om allereerst naar u te laten komen en om vergeving te vragen. En om daarna naar mij toe te komen. En mij ook om vergeving te vragen. Heere, dat heb ik zo graag. Heere, wilt u het daarvoor gebruiken? En daarachter en daarboven, boven die overheid die straft, staat God. Die heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Als er vergolden moet worden, zegt God, bedoelt God, dan ben ik degene die dat doen mag en die dat doen zal. Dan zal God in dit leven optreden, maar soms ook niet. Dan zal God na dit leven optreden en recht spreken. Over die man die mijn vrouw vermoord heeft, die mijn kind heeft doodgereden. En dan bid ik nog meer. Heere, geef toch dat hij voor die tijd tot bekering komt. Heere, wilt u toch geven? En Heere, kan ik soms iets doen ook in de praktijk? Waardoor die nog op tijd tot inkeer zou komen. Zodat hij die vergelding en die wraak van u niet zou hoeven te dragen. En dat hij daar nog aan ontkomen kan, Heere. Als ik daar iets voor kan doen of voor kan geven. Dan zou ik het doen. Wijs het me dan. Nou. Dat merk ik wel. Daar ben ik niet op aangelegd om zo te zeggen, om zo te doen. En nu ben jij ook niet. Dat is niet wat van nature in mijn hart als eerst opkomt. Als ik iedere man mijn vrouw vermoord of mijn kind doodrijdt. Echt niet, echt niet, echt niet. En toch zegt God het. Toch zegt Paulus het. Zegent hen die u vervolgen. Ziende ook Jezus. Die werd vervolgd, vervloekt, gekruisigd, doodgewenst en ter dood gebracht. Maar hij bad en hij leed voor die het hem aandeden zoals ik. Ik bid u door de ontfermingen Gods. Ik bid u door de liefde Gods. Die ons tevoren als vijand zijnde zo uitnemend heeft lief gehad. Vergeld geen kwaad met kwaad. En aanvaard de vermaning. Want Heere, anders dan dat ik mij voor de egoïsme drift, wraak enzovoort. Nee, in plaats van vervloeken en kwaad doet denken of wens, zegt vers 20, als hij honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te eten. En waar je ook maar ziet hij hem in zou kunnen helpen, help hem dan. Dus je ziet, dan kan hij zijn kwaadheid op den duur niet volhouden. Zoals iemand op wiens hoofd je vurige kolen legt. Dat is beeld wat erin staat in vers 20. Hè? Als je vurige kolen in zijn hoofd legt, dan trek je zijn hoofd weg. Want ja, dat kun je niet verdragen. Hè? Brandende kolen op je hoofd, dan trek je je hoofd weg. Nou, hè, als je die ander helpt, als het ware brandende kolen, dan kan die zijn haat en zijn vijandschap niet langer volhouden. En dan trekt en dan haalt hij niet weg. En onder Gods zegen wordt hij dan ingewonnen. Overwonnen en tot inkeer gebracht. Overwin het kwade dus door het goede. Want kijk, als iemand je kwaad doet, dan is dat winst voor de duivel. Als ik hem dan ook kwaad terug doe of denk, wint de duivel het nog een keer. Eerst had hij bij die andere gewonnen, dat hij mij kwaad ging doen. En als ik hem kwaad terugreageer, wint de duivel bij, heeft de duivel twee keer gewonnen. Dat moet je niet willen. Overwin het kwade. Door het goede. Ik heb pas weer eens het boek gelezen. Vijf kruisen in de jungle. Van de vijf zendelingen onder de Auka-Indianers rond 1955. Pete Fleming, Ed McCulley, Jim Elliot, Nate Saint en Roger Yoderian. Jonge mannen, jaren 25, 30. Die onder de Auka-Indianen in Ecuador, in Oost-Ecuador, het evangelie wilden gaan verkondigen. En eerst vriendschap wilde sluiten, cadeaus uit de vliegtuigen werpen, een landingsplaats creëerde en eerst ook vrienden benaderd werden.
daarna uiteindelijk onverwacht alle vijf vermoord werden door de Auken-Indianen. Er bleven vijf jonge weduwen achter, soms ook met een baby en een kind erbij. Wat deed Elizabeth Elliot, de vrouw, de weduwe van Jim Elliot? Die ging later terug naar de Auken-Indianen toe. Om onder de Auka's het evangelie te laten verkondigen. Kijk, als ze hadden gedacht van, laten stikken en wij gaan weg, had de duivel het nog een keer gewonnen. Nee, ze ging terug om onder de moordenaars van haar man het evangelie te laten. En toen kwamen er Auka's tot geloof. Overwint het kwade door het goede. Nou, die liefde, die zij oprecht. Je leert, ik leer dan wel. En in het geloof leerde ik wat de catechisme zegt. Dat ik hoe langer hoe meer mijn zondige aard leer kennen. In heel het leven van het geloof. In heel die oefening van liefde binnen en buiten de gemeente. Leer ik hoe langer hoe meer mijn zondige aard kennen. Die daar totaal niet op gericht is. En die daar haaks en averecht. Ik leer hoe langer hoe meer mijn zondige aard kennen. En ik krijg daar hoe langer hoe meer de Heer Jezus Christus en de vergeving nodig. En ik ga hoe langer hoe meer verlangen. Dat ik eens toch volmaakt lief zal hebben. Ik ga hoe langer hoe meer verlangen. En wie gelooft, die kan het herkennen. Ik ga hoe langer hoe meer verlangen naar de andere kant van de horizon. Waar mijn liefde tot God volmaakt zal zijn. Waar mijn liefde tot al de heiligen volmaakt zal zijn. Hoe zei 1 Korinthe 11, 13 het ook alweer? Zo zijn dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste, want de blijvende van deze is de liefde. Amen. Laten we Psalm 82 vers 2 zingen. Dat zijn ook vermaningen, aansporingen. Toont aller goden God te vrezen. Doet recht aan armen en aan wezen. Verlost geringen uit hun lijden. Wilt behoeftigen bevrijden. Psalm 82, het tweede vers. Laten we samen danken en bidden.
Heere, we danken u voor uw uitnemende liefde, waarmee gij ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad, toen wij nog vijanden waren. Tot elke prijs, de prijs van uw leven, uw bloed, uw lijden, uw sterven. Welke uitnemende liefde hebt gij, o Heere Jezus, tentoongespreid. En leer ons, Heere, dat alleen zulke liefde ons behouden kan. Liefde tot vijanden, want dat zijn we. Liefde die geen weg te diep gaat, want dat is voor ons nodig. Liefde die elke dag en nacht, ieder ogenblik ons nabij wil zijn, want zo'n liefde hebben we nodig. En Heere, dan dank u voor uw vermaningen die u geeft. We moeten ook eerlijk erkennen dat we er soms niet op zitten te wachten. En dat er ook nog kriegel van kunnen worden. Maar we hebben het zo nodig, Heere. Want anders valt het weer stil. En vertraagt het en verliest het vaart. Vermaan ons, Heere. Trek ons met die touwen van uw vermaningen weer dichter achter u aan, dat de liefde weer vaart en gloed krijgt. Wil ons leren en oefenen, Heere, een heel geloofsleven lang. Ook dat hebben we nodig, Heere. En verdiept u dan de kennis van onszelf, en die is niet vlijend voor ons. Maar bekrachtigt u ook de kracht van geloof, hoop en liefde, Heere. Geef dat we zo christen mogen zijn, zo toebereid worden voor uw heerlijkheid, voor het land van louter liefde. Zegen ons, Heere, geef dat deze dienst in ons hart meedragen. In onze gebeden bij u teruggeven de komende dagen. Wees met ons elke dag. Zegen uw gemeente, zegen ons allen, het gemeenteleven ook. Zegen de kerk in Nederland, ook de synodevergadering van de christelijk gereformeerde kerken. Geef u hen wijsheid. Geef hen uw geest en geef hen de trouw aan uw woord. Opdat uw naam zal stralen uit uw gemeenten. Zal oplichten in uw kerk, dat die naam zo heilig, zo groot en zo goed is. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen.
Net als 14 dagen geleden wil ik ook nu psalm 112 laten zingen. Ook wel goed om zo'n psalm wat te oefenen. Het derde en het vijfde vers. Wel hem, die steeds zich zal erbarmen. En die van het zijne leent de armen. Hij strooit steeds uit aan alle zijden. En geeft hun mild die nooddruf die gebrek lijden. Psalm 112 vers 3 en vers 5. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.